Mijn aandeelhouders vroegen natuurlijk van ja, als het nou vrede wordt in de Oekraïne, welke impact heeft dat op het bedrijf dan? Ja. Nou, nog voordat ik die vraag kon beantwoorden, brak de pleuris uit in het Midden-Oosten. Ik doe dit nu dus bijna 17 jaar. De kans dat de CEO die het gestart is met 4 man nog de juiste man is om het schip te leiden,
tadaa,
als het 500.000 man is, die is nihil. Ik heb dat opgezet. Ik heb daar prijzen mee gewonnen. Ik heb daar woningen van voorzien. Dus uiteindelijk ook voor 1 miljard verkocht in Amazon.
Okay.
Alleen niet door mij.
Nee.
Wij weten als ondernemers hoe moeilijk het is om groeikapitaal op te halen. Zoek je 1 tot en met 5 miljoen euro aan groeikapitaal? Wij willen je graag helpen. Ga naar dutchdragons.tv en stuur je pitch in.
Sietse Hamminga.
Ja.
Niet Sietse, Sietse. Nou, leg dat maar eens uit. En eigenlijk introduceer jezelf eens even. Wij willen graag jouw ondernemersverhaal horen. Hoe goed en hoe slecht het ging. Alle bloepertjes, ondernemerstips. Het gaat hier om het ondernemersverhaal. Maar wie ben jij zelf?
Nou ja, ik ben dus Sietse Hamminga. Nu 51, 3 kids, wonen in Heemstede. Ik ben ik ben technische bedrijfskunde gaan studeren in Twente.
Ja.
En daar ook mijn eerste bedrijfje gestart. In een verkoop van pakken aan studenten die voor het eerst een pak nodig hadden.
Er zijn er meerdere van. Elke studentenstad is dat al geweest.
Nou, dus ik was eigenlijk vanaf jongs af aan had ik al de wens en het verlangen om high-tech ondernemer te worden. In die periode was Silicon Valley the place to be. Dus ik wilde daar afstuderen. Dat heb ik ook gedaan.
Silicon Valley? Ja. Afgestudeerd?
Ja, okay. Ik heb dat laten sponsoren door het bedrijfsleven. Dat kon toen nog.
Oh.
Daarna een boek geschreven met Roel Pieper. Dat heette Beyond the Hype.
Jeetje, Roel Pieper, man.
Ja, dat is lang
geleden. Dat is een tijd geleden, hè?
Ja.
En daarna verder gaan ondernemen.
Philips. En daarna?
Ja, verder gaan ondernemen. Van alles gedaan. Dus ik weet niet hoeveel uur we de tijd hebben. Maar het disclaimer is wel dat merendeel van wat ik geprobeerd heb niet gelukt is.
Uurtje. Okay. Is dat, dat is 13 ambachten en 14 ongelukken dan? Hè? Ja. Daar hebben ze het altijd over. Maar bij jou is het eigenlijk 13 ambachten en 12 ongelukken. Want die 13 die is aardig lekker gegaan.
Check.
Anders had je hier niet aan tafel gezeten.
Ja. Ja. Ja, anders was ik niet uitgenodigd.
We hebben ook wel mensen. Nee, ondernemen is niet altijd plussen en ook niet altijd minnen. Dat is het leuke van ondernemen. En jij bent kennelijk een doorzetter. Dus leuk dat je hier bent.
Nou, leuk om er te zijn.
Ja.
Goed. Silicon Valley.
Ja.
En toen? Roel Pieper? Boek.
Ja. Nou ja, dus ik wilde gewoon heel graag naar Silicon Valley, want dat was een beetje het Walt Disney van ondernemerschap, of high-tech ondernemerschap, leek mij. Ik moest nog gaan afstuderen, dus in plaats van naar de Shells en de Unilevers te gaan, dacht ik, ik ga mijn eigen afstuderen bedenken en de universiteit vond dat oké, maar wilde dat dan niet financieren. Dus toen ben ik naar het bedrijfsleven gegaan. En het was dan van die strategic consultants die in die tijd een war on talent hadden. Dus ik ging met partners praten. En ik dacht, nou, als ik nou 10.000 gulden was volgens mij in die tijd nog. Ik doe 20 keer 500 gulden aan sponsoring. Ja. En met dat geld ga ik naar Silicon Valley. Wat ik heel leuk vond, ook super leerzaam, was een van mijn eerste gesprekken met een partner bij een van die grote consultants. Yeah. Die was heel geïnteresseerd in het gesprek. En na een uur zei hij tegen mij, ja, Sietse, het probleem is als ik nu nee zeg, dan heb ik het al uitgegeven.
Ja.
En als naïeve student begreep ik die opmerking niet. Dus
ik wilde dus uren schrijven.
Precies, ja. Dus dat had ik niet meteen door. Dus ik zeg, ja, sorry, dat begrijp ik niet. Hij zegt, nou ja, ik kost meer dan dat per uur. Ik zeg, oké. Ja. Hij zegt, 1 advies, ik zou er 1 0 achter zetten.
Ja,
ik zou om 5.000 vragen.
Hoef je maar 2 keer te vragen.
Ja, ik vond het shocking veel. Maar goed, dus ik zeg, nou, bij deze dan 5.000. Hij zegt, ik doe mee. En in mijn andere gesprekken die ik nog gepland had staan, had ik niet verteld om hoeveel geld het ging. Dus bij het volgende gesprek zei ik ook, ja, en dat is dan 5.
Dat is ook al leerzaam. Ja. Nooit de prijs noemen van tevoren.
Ja, en uiteindelijk had ik 25.000 opgehaald in plaats van 10. Daarmee naar Silicon Valley gegaan. Ik heb McKinsey gevraagd of ik daar een bureautje mocht lenen. Want naast je luchtbed was ook zowat. Ik had in eerste instantie een aantal ex-studenten die dus daar waren gaan werken benaderd. Hoe kan ik bij jou de eerste week slapen en bij jou de tweede week? Dus ik had de eerste 4 weken geregeld. En dan denk ik, nou, in die 4 weken regel ik wel nieuwe plekken om te slapen. En zo werd ik uiteindelijk de couchsurfer genoemd binnen McKinsey. Echt een waanzinnig leuke tijd gehad. Mijn doel was om...
Met 25 rug, hè? Dat zijn heel wat lapdances.
Ja. Ja, en wat ik heel typerend is, ik heb dus alles ook daar uitgegeven.
Ja,
dus ik heb, ik geloof, 9.000 aan huurauto's uitgegeven. Omdat ik dacht, ja, ik heb het gewoon goed gedaan voor dit project. Ik ga alles op het project kapot slaan.
Ja.
Dus dat, ja, nou ja, living the life, zullen we maar zeggen.
Leuk.
Het idee
ben
was
je
ook,
daar verlost geworden?
Ja, nou ja, ik, het idee was dat ik daar een verdienmodel iets zou zien wat ik dan in Europa zou uitrollen.
Ja, maar meer op persoonlijk vlak.
Oh, persoonlijk, ja.
Want je bent uit huis dan in één keer zo lange tijd. En dat is toch wel anders dan studeren in een stad die zo beschermt in Nederland. Dat is toch wel echt wat anders.
Nou ja, ik had al wel een half jaar ook in Zwitserland gezeten.
Okay.
Dat is mijn enige werkervaring overigens.
Als skileraar?
Voor Unilever. Dus, dus en dat, daarna had ik echt zoiets, nou, kan het iedereen aanbevelen behalve mezelf. Ik heb echt een leuke tijd gehad daar. Maar het was voor mij de bevestiging van ik wil echt ondernemer worden.
Ja. Dus je wel even aan het corporate verhaal geroken.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat me daar dus opviel is dat niet iedereen doet wat in belang is van het bedrijf, zeg maar. Dus ik was best wel goed, zelfs voor mijn leeftijd toen, om mensen achter mijn projectje te krijgen. Gewoon door vrienden te maken tijdens squashen en wielrennen en weet ik wat allemaal. Ja. Dus ik heb mijn stage daar supergoed gedaan. Maar als ik eerlijk ben, was mijn project duidelijk niet het belangrijkste project. Maar wist ik toch vaak dat bovenop de stapel te krijgen.
En toen dacht politiek ik, ben je wel goed dus.
Nou ja, ja, of het echt politiek. Maar in ieder geval qua contact leggen en dingen voor elkaar krijgen wel.
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, het is niet... Maar, ja, dus ik ben liever met ondernemen. Dan doe je dingen omdat het echt nuttig is. Je hoeft niemand voor de gek te houden. Als je om vier uur...
Nee, het resultaat is jouw resultaat. En niet,
ja, het is geen spelletjes, zeg maar. Dat hele positioneren ook van... Er waren projecten die dan een succes leken te gaan worden. Ja. En dan had in één keer iedereen er een rol in. En andere dingen werden mensen laten vallen. Terwijl ik dacht, ja, het is een tof project. Maar dat moet eigenlijk wel gebeuren. Dus ja, prima. Zo zit de corporate wereld, denk ik, in elkaar. Maar dat is not for me.
Nee. Ja, en als je dan nog in het consultancy stukje komt, dat is helemaal erg.
Ja. Ja. Ja, daar ben ik helemaal niet.
Ja, dat begrijp ik. Daar hebben wij hekel aan. Hè?
Ja, dat is...
ja. Nee, ik ben op een gegeven moment met mijn eerste bedrijf, mijn eerste echt bedrijf, uiteindelijk gepivot naar een soort consultancy uit een survival strategie. En toen werd ik ook echt ongelukkig.
Begrijp ik.
Ik ben een hele slechte consultant.
Zwarte pagina.
Ja, ik vergelijk het wel eens met als je met een groepje door een bos wandelt en je hebt een beetje een foute kaart of een moeilijke kaart. En je komt op een T-splitsing. Dan op een gegeven moment denk je, jongens, any decision is beter dan geen decision. Dus ja, let's go left.
For,
als het niet goed was, dan lopen we weer terug. En de consultant gaat bij iedere kruising gaan ze heel lang vergaderen en alle plussen en minnen. En ik denk toch dat ik eerder uit het bos kom dan een consultant.
Dan een consultant,
maar dat disqualificeert me wel als consultant. Te
kort maar toen had je dus een dalletje, zou ik maar zeggen. Dus moest je even overleven.
Ja, ja. En ik heb een paar van die dalletjes gehad. En wat ik heel lastig vond in die tijd, want dat is misschien wel aardig om te stellen ook. Het is jammer dat Michel er nu niet is, want ik zat te denken, ik heb hem één keer ontmoet. Toen was ik dus net afgestudeerd. En toen had ik een briljant idee.
Vond jij dan?
Ja, het bleek ook wel. Vind ik nog steeds.
Ja.
De GSM-deurbel. Het was 2001. Oh, ja. En ik dacht, ik kwam dus terug uit Silicon Valley. Ik dacht, de e-business gaat groot worden. Iedereen heeft zometeen een mobiele telefoon. En alles wat, alle manieren waarop je bereikbaar bent, gaan terechtkomen op zo'n, laten we het een smartphone noemen.
Ja.
En waarom dan de voordeur niet? Het is heel logisch dat de voordeur ook op je telefoon gaat uitkomen. De GSM-deurbel.
En dat was toen nog niet?
Nee, zeker niet. Nee. Ik heb dat opgezet. Ik heb daar prijzen mee gewonnen. Ik heb daar woningen van voorzien.
En uiteindelijk maar dat was dus als je op de deurbel drukte, dan ging je GSM af en dan kon je hem open doen.
Ben je
dan kon je praten met je via de intercom met de bezoeker en met een pincode de voordeur open
doen. Dat was vooruitschrevend in die tijd.
Nou, dat is uiteindelijk ook voor 1 miljard verkocht in Amazon.
Okay.
Alleen niet door mij.
Nee.
Nee, dat was 15 jaar later.
Echt?
Maar met dit idee
15
ben ik...
jaar later?
Ja.
Zo,
ja, dit is de rode draad overigens van alles wat ik geprobeerd heb. Is allemaal 10.
Maar je hebt nu een oranje das, dus het zit wel goed, toch? We hoeven toch geen zorgen te maken over jou?
Uiteindelijk moet je één keer bij het rechter uit hebben. Nee, ik zit in een uppetje. Dus,
Oké, mooi.
Maar toen ben ik bij Michel geweest door iemand. En toen heb ik dat gepitcht. En ik kan me dat nog vragen. Hij was wel vriendelijk, dat had ik niet verwacht. Maar
zou wel super vriendelijk zijn.
Ja,
maar is meestal redelijk duidelijk.
Ja, maar goed, dat heeft in ieder geval niet tot die investering geluid. Maar,
En waar had je Michel nodig?
Je bent toen naar Michel gegaan en toen zei je van, ik heb een idee en...
Ja, dus ik had geld nodig om die GSM-deurbel, of de ring, zeg maar, te ontwikkelen.
Waar ging dat om? Wat voor geld dacht je op te halen toen? Moest je hebben?
Uiteindelijk is het denk ik 1,5 miljoen ingegaan. Maar toen ging het misschien om 500.000 of zo.
Oké. Dus jij hebt het nog 1,5 miljoen erin gegaan.
Ja, uiteindelijk heb ik andere informal investors gevonden die dat in hebben gestoken. 7 jaar van mijn leven aangegeven. Want het leek echt...
Ervaring bedoel wat,
je? Ja. En toen ook allerlei andere dingen opgezet, zoals smart metering. Dacht volgens mij, gaat dat mannetje aan de voordeur verdwijnen.
Ben je niet te snel overgestapt naar een nieuw plannetje?
Als je dit dan gewoon nee, met die deurbel denk ik eerder te laat. Maar ik was ook wel naïef. Want er was een punt waarop de board van Motorola... Want we waren in gratis in het nieuws gekomen in Amerika. De Today Show met GSM deurbel. Nou, dat was al heel vet. Ja. Leverde enorm veel tractie op, waar we totaal niet op waren voorbereid. Distributeurs die vroegen van, wat is je distributor agreement? En hoe zit het met de warranty en zo? Allemaal dingen waar ik niet over na had gedacht. Toen wilde de board van Motorola een gesprek met me. En die heb ik gewoon in mijn eentje met koptelefoontjes genomen, lopend door Amsterdam. Ik achteraf denk van, hoe heb ik dat zo naïef en arrogant kunnen inschatten? Die mensen hebben dat doorgehad, denk ik. Van ja, dit stelt niks voor, dat bedrijfje. Dus, maar als ik dat wat beter had voorbereid... Ja. En desnoods gewoon wat klapvee had ingehuurd... om aan tafel te zitten, bij wijze van spreken...
Maar hoe kan dat nou... Je wil toch wat? Ik bedoel, hoe kan je nou dat zo onderschatten? Wat zat daar? Wat is dat?
Ja, ik denk dus een stuk naïviteit of zo.
Maar was je echt de eerste met die... Want nu heet de Ring, toch?
Of niet? Ja.
Hij was de eerste met die deurbel. 15 jaar later werd het...
Ja, nee, maar wat is dan... Maar is het, was het jouw idee? Heeft hij hem dan zo gepakt en is dat de Ring geworden? Of hoe is het gegaan? Ja.
Nou, ik denk niet dat mijn idee gejat is eigenlijk. Maar
meerdere mensen die erop kwamen.
Ja, dus... En overigens, die is een keer voor Dragon's Den in Amerika geweest. Ja, en toen ook afgewezen. Dus dat is wel grappig.
Oh, ja.
Nee, er zijn meerdere redenen waarom het niet gelukt is. De belangrijkste is, we waren te vroeg. Dus mensen zagen het nut gewoon niet in. Dus er werd nog niet zoveel besteld over het internet. De technologie was ook zo dat mijn GSM-deurbel had dus een GSM-module in zich. Want mensen hadden nog geen wifi-router. De Ring, die kost €100, die meldt je vrij eenvoudig aan je wifi-router en je bent live. Toen moest je dus een module in je meterkast monteren.
Met een simkaart erin.
Ja. Dat is wel anders dan.
Dat is wel heel anders.
Dat is wel en je hebt natuurlijk een elektronisch aanstuurbaar slot nodig. Die waren er wel. Maar ik merkte bij de installatie dat de timmerman wilde wel het slot monteren. Maar niet de elektronica. En de elektronicus die wilde wel dat doen, maar niet het slot en zo. Dus de propositie was duur en complex. Timing niet helemaal optimaal.
En moet je eens bedenken dat als dit dus... wat dit is misgegaan. Stel dat je niet dat andere waar je nu zoveel geld mee verdiend hebt waarschijnlijk had gehad. Dan ben je wel... Dat is wel vervelend.
Nou, dat was heel fijn de dip eigenlijk dat ik op een gegeven moment dacht van... En dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Daar kan ik ook niet over adviseren. Maar ik vind een van de moeilijkste dingen met ondernemerschap is... Waar ben je de held dat je doorgaat waar anderen stoppen? En waar gaat het over in de sukkel die trekt aan een dood paard? Want uiteindelijk accepteren dat het hem niet wordt, vereist ook moed.
Ja,
heel vaak.
Ik heb dat met mijn studie gedaan.
Maar heel vaak verlies je gewoon eigenlijk het plan tijdens de route. Hè?
Ja.
Het begint nooit eigenlijk. Ja, dat je dan op een gegeven moment een andere kant kiest. Of het paleis of een andere dienst. Ja. Maar hoe ben je toen? Toen de Ring, GSM doorbel deed het toen niet? En toen?
Nee. En smart metering werd hem ook niet.
Wat was dat, smart metering?
Ja, dus ik had Smart Dutch mede opgezet. En dat waren meshed RF-modules die in meters prikt. En die gingen dan een netwerk vormen. En dan kon je op afstand gaswater-elektrometers.
Oh, maar dat gaswater-elektrometers. Ja, natuurlijk.
Sam, die hebben we toen nog verkocht met deur-aan-deur verkoop.
Oh ja.
In 2004, 2005.
Nee.
En dat waren digitale meters. Tenminste, ze waren helemaal niet digitaal. Toen hadden we op de meterkast, dat had een heel klein... cameraatje en die lezen op een gegeven moment die LCD uit, dus de stand. En die gaf ze dus met een internetverbinding.
Wel op wifi al.
Die belden dus uit om ook, die meterstand
te worden. Maar ook met een
GSM-module.
Met een GSM-module. Ja. Maar dus wat hadden we? We hadden die dingen waren verkeerd geïnstalleerd. Dus op een gegeven moment hadden wij klachten van consumenten die torenhoge telefoonrekening hadden.
Ja. Oh,
want we zaten
bij
een of andere bouwhut in Tsaat te bellen de hele tijd. Dus die werd het geweld. En ze om weer. En dan weer hup, weer neer. Maar die bleef maar doorbellen omdat hij die gegevens niet kon doorsturen.
Ja.
Dat ging ook mis.
Ja,
dus. Ja, die ging ook mis. Ik zal nog één doen en dan gaan we over de leuke dingen. Maar een andere was... MMS-getuigen heb ik opgezet. En dat was in een tijd dat de eerste...
MMS-getuigen?
Ja, MMS. MMS stond voor multi-messaging system of zo.
Ja.
Dus fotootjes maken met je mobiel. Dus er waren de eerste telefoons die mij een foto kon maken. Nou, briljant. en niet gehinderd door enige kennis van zaken, vind ik het dan leuk omdat ze
dat is ook het leuke van ondernemen vaak, hè? Dat je niet gehinderd bent door kennis van zaken. Ja. Dat is belangrijk ook.
Ja, want ik dacht, kijk, als dit nu al kan, dan is het een matter of time dat iedereen een telefoon heeft, dat iedere telefoon een camera heeft en dat je niet alleen lage resolutie fotootjes kan maken, maar gewoon hoge resolutie kan filmen.
Ja.
En dan gingen mensen mij uitleggen waarom dat nooit ging gebeuren. Iets over chips en processing power en weet ik wat. Maar ja, geen idee. Ik denk dat het gaat gebeuren.
Ja.
En als dat gebeurt, wat verandert er dan in de maatschappij? Nou, nieuwsvergaring gaat anders worden, dacht ik. En de andere is opsporing. Dus de politie gaat geconfronteerd worden met getuigen die met een trillend handje zeggen, ja, ik heb die berover, die van dat tankstation, ik heb hem hier gefilmd. Of
ik heb hem gefilmd. Dat is wel een leuke gedachtegang.
Ja, dus toen ben ik de politie gaan benaderen en wat onderzoek gedaan van, denk je dat dit gaat gebeuren en hoe gaan jullie daarmee om dan? En ik zag een
dit
kans.
Dit was 2004, 2005?
Ja, dat, ik denk zoiets, ja. Ja, 2004, 2005.
20 jaar geleden, snel gegaan.
En toen bleek de politie, dat is ook zo'n leerervaring, die bestaat niet. Het waren 13 verschillende organisaties, BV's of structuren die ook niet echt met elkaar praten. Maar goed, ik al die partijen bij elkaar, een soort workshop, KPN erbij gehaald om een beetje credibility te creëren. En ik MMS-getuigen gepresenteerd. En dat vonden ze een goed idee, dus toen wilde Rotterdam hier een pilot doen. Ik helemaal blij, launching customer, verdiende allemaal geen pepernoot, maar je moet ergens beginnen. En toen werd van hoger hand de stekker eruit getrokken. Want, zei de overheid in één keer, ja, wij kunnen eigenlijk helemaal niet oproepen om de privacy te schenden. En dat was het einde van MS-getuigen. 8 jaar later zet ik de televisie aan en zie ik een sierenreclame van de Nederlandse overheid die zegt, by the way, als er wat gebeurt,
ja,
denk eraan, je kan ook een fotootje maken. Dus nou ja, ik kan er allemaal gefrustreerd over zijn. Maar de rode draad is dat ik meestal 10 tot 15 jaar te vroeg was met iets. Maar ja, je hoeft maar één keer bij het rechte eind te hebben.
En het is wel gelukt, toch?
Ja, dat is wel gelukt, ja.
Nou, daar gaan we nu naartoe.
Ja, gezellig. Ja, leuk.
Ja.
Ik ben dus in 2010 heb ik radartechnologie overgekocht van TNO Defensie en Veiligheid. Die hadden een project dat heette Robin. Dat staat voor Radar Observation of Bird Intensity. En dat was een soort buienradar die ze gemaakt hadden voor de Nederlandse luchtmacht om aanvaringen tussen gevechtsvliegtuigen en vogels te voorkomen. Zogenaamde bird strikes.
Ja.
Nou, TNO, ik mag het zeggen, want ik zit tegenwoordig ook in de strategische adviesraad. Die hebben best een lastige opdracht. Die mogen moeilijke dingen ontwikkelen die een brug te ver zijn voor het bedrijfsleven. Maar zodra het werkt, dan ontstaat er een soort paniek van, ja, ze mogen het niet commercieel repeterend in de markt zetten. Dus wie gaat dat dan
waarom
doen?
Waarom mag dat niet eigenlijk?
Ja, omdat dat verkapte overheidssteun zou zijn.
Oh ja. Ja, maar dan goed,
het past niet bij hun rol, zeg maar.
Als een belastingmaker betaald kan worden, is prima, toch?
Ja. Ja, nou ja, het is wel hun taak om het ergens te laten landen en te zorgen dat het tot werkgelegenheid brengt. En zo was ik eigenlijk.
Hoe kom je aan die contacten om daar überhaupt van TNO iets te kopen?
Ja, nou ja, dus met al die andere initiatieven. Dus dat begon met die deurbel en toen al die andere. Dat werkt allemaal niet.
Zonder
toen,
die deurbel had je dit niet gedaan?
Nee, in feite niet. Dus het een leidt tot het ander. Dus al die gefaalde initiatieven. Ja, ik vind het slecht woord, maar
investeringen
is niet gelukt.
Ja.
Toen werden we steeds vaker benaderd door grote organisaties zoals Philips, Siemens, KPN, TNO, ESA. Die zeiden van, ja, jullie innoveren zo snel met al die briljante ideeën van je. Wij hebben 100 ideeën in de organisatie en niks houdt de markt. Kunnen jullie ons helpen? Ja. En zo kwam eigenlijk automatisch dat we van eigen productontwikkeling gingen we bedrijven helpen met het versnellen van hun innovaties. Ja. En dat is wat ik bedoelde met dat consultancy.
Ja.
Het was een soort innovation
dat is wel nog wel leuk.
Hub. Is wel leuk. Leuk echt leuk vakgebied. Ja. En zo raakte ik, keek ik in de keuken bij al die instanties. En met name bij TNO, waar natuurlijk ontzettend veel slimme mensen werken, die van nature verliezen die een beetje de interesse als het TRL 6-7 heeft. Of als het bijna werkt.
TRL 6-7?
Ja, Technology Readiness Level. Er zijn 9 niveaus van hoe ver is een technisch product.
Okay.
In normaal Nederlands, als het ongeveer werkt op prototype niveau en bijna af is, dan verliest een goede ingenieur zijn interesse. Want die denkt, zoals bewezen, ging het de kast in. Zo ook met dat Robin-project. Dat had dan wel gewerkt voor de Nederlandse luchtmacht en de Belgische luchtmacht. Nou ja, hoe nu verder? En wij deden dus projecten voor TNO. En toen werd ik gevraagd.
En dat Robin, dat was dus, want ik heb het zelf bij mij thuis ook gehad. Dat er heel veel ganzen hebben. Dan had ik op een gegeven moment zo'n laser.
Ja.
Die ging er zo overheen. En dat, als zo'n laser dan komt. Die
ervaren ze als een stok, zeg maar.
Ja, dan gaan die ganzen weg.
Dus dat heeft er een beetje mee te maken. Ja. Maar kijk, die laser, dat was toen Bird Control Group, denk ik. Met Steiner Henskens.
Ja.
Leuke gast. En waarom weet ik dat? Is omdat hij verjaagt vogels en ik detecteerde de. Dus we hebben samen op beurzen gestaan. Dachten, laat onze budgetten samenvoegen en dan gaan we samen op zijn beurs staan. En het is gewoon leuk vindt.
Maar die deed het ook voor vliegvelden om die zwanen weg te...
Ja, dus wij doen het ook vliegveld, maar dan brengen wij de situational
bird
awareness.
Control, ja.
Ja, dus we leveren verschillende producten aan dezelfde klant, namelijk Bird Control Group, of de Bird Control Units op luchthavens.
Jij liet even zien waar ze vlogen en hij jaagt ze weg.
Ja.
Die beesten, die gansbons, die raakt er op een gegeven moment aan gewend, hè?
Oh, ja.
Aan die laserstraal. Dus die zaten op een gegeven moment, kregen ze zo'n ding, dan zaten ze gewoon daar, ja.
Ja, dat is echt... Ja, dat noemen we er zelfs een woord voor in de wereld, dat heet habituation.
Ja,
op een gegeven moment. Nee, ik heb ook van die, want je hebt dus ook gaskanonnen op luchthavens. En ik heb wel eens een beeld gezien dat zo'n kraai of zo, die zat op dat gaskanon. En voordat die afgaat, hoor je een heel klein tikje. En dan ging hij ernaast zitten. Kabam! En dan ging hij er weer op zitten. Ik denk, oké. Okay, ja. Dus daarom hebben we op luchthavens ook allerlei verschillende manieren om vogels te verjagen. Ja. En ze hebben bijvoorbeeld ook, op Schiphol heb je van die gele auto's met speakers op het dak.
Ja.
Met allemaal angstkreten van vogels.
Okay.
En toen we erachter kwamen dat die op 100 luchthavens gebruikt worden, hebben we dat bedrijf gekocht. Scarecrow in Engeland. Dus dan doen we en de detectie en het wegjagen. Dat werkt, maar ook weer een combinatie met dingen. Ja, dus je moet,
kan dat ook weer gewennen, of niet? Dat
minder
slechte muziek kan je ook
wel roepen. We roepen van niet. Maar de praktijk is gewoon dat je als luchthaven eigenlijk een hele toolbox moet hebben met dingen die je kan afwisselen.
Ja.
Dus de groene laser van jou en dan de angstkreet en dan de,
ja. Want we hebben stroomdraad. Ja, dat is voor de vogelliefhebbers hier misschien minder. Maar nou, gewoon.
Wat ik je kan aanbieden is dat je bij ons een vogelradar koopt.
Ja, dat hebben we ook. Ja.
En dan kun je een beetje de patronen gaan herkennen.
Hoe groot zijn die vogelradars?
Meten.
Kan je die in de auto
plaatsen? Het is een soort twijfelaar. Zo groot. Een 1,5 meter hoog. Draait 60 rondjes per minuut.
Dat wil jij. Dat wil jij hebben.
Ik zou je vertellen. Kost... Bij ons op de plas. Dat is echt een plaag, die ganzen.
Ja. Nee, ik zou zeker...
Waarom is dat dan een plaag dan?
Ja,
het zijn gewoon de ganzen.
Gigantisch veel.
Ja, maar wat heb je er last van dan? Die zitten gewoon lekker op dat stukje grond.
Nee, die scheten alles onder.
Ja, maar dat is goed voor de grond.
En dan gaat het hele gezond eraan.
Ah, het is
echt een mega probleem.
Het is een mega probleem. Ja, je lacht erom.
Ja, je lacht erom. Ik vind het heel jammer dat je erom lacht. Het is echt een mega probleem.
Ja,
je doet ook eigenlijk niet meer mee tegenwoordig als je niet je eigen vogelradar hebt.
Ja, heb je geen vogelradar?
Nee, maar ik ben heel erg geïnteresseerd.
Ja, het kost nog geen 8 ton per radar. Dus ik denk,
Maar dan heb ik ze op mijn vizier.
Ja.
En dan
ga ik weer door naar de volgende
plan. Dikke.
Nou, dan moet je dus nog die roeptoeters hebben met angstkreten.
Ja, maar we hebben voldoende speakers. Die kan ik gewoon op een soort Spotify.
Nee, maar jij hebt die database. Ja, wij hebben die database.
Maar je vond angstkreten.
Ja. Maar als je bij mij een vogelradar koopt, dan krijg je die...
Maar wacht even. Bij. Dus die Robin, jij ging dat kopen van TNO. Moet je dan veel geld op tafel leggen? Of is dat een soort inverdienmodelletje?
Achteraf viel dat wel mee. Ik vond het toen echt heel veel geld. Ik heb dat nog wel kunnen financieren met de Rabobank in die tijd. Wat daarna allemaal heel moeilijk werd.
Zo?
Dat hielp overigens wel dat het TNO-technologie was. Dan dacht iedereen, nou, dat zit
wel
goed.
Zijn. Zal wel goed.
Dus weet je wie heel veel investeringen van TNO heeft gekocht? Dat is Peter Goedvolk.
Ja, daar hebben we het over gehad in de podcast.
Ja,
ja, die heeft er zeker had een heel pakketje gekocht. Een heel pakketje.
Ja. Ah, ja.
Dus allemaal
er ligt
van
heel veel nieuwe diamant op de plank. En,
dus je moet één hebben die een fund return heeft.
Ben jij dan ook nog wel weer op zoek gegaan daar naar nieuwe diamantjes? Of heb je dit diamantje gewoon groot gemaakt en denk je van het is wel leuk geweest?
Ja, we zijn nu bezig met een nieuw diamantje dat daar op de plank ligt. Ja.
Okay, ga je eens vertellen straks dan.
Ja, dat weet ik niet.
Kan je dat diamantje?
Ja, dan tegen die tijd kan ik dat wel even.
Oh ja.
Technologie gekocht.
Deed je dat alleen of had je een partner?
Nee, dat deed ik vanuit mijn vorige bedrijf. Dus ik heb de aandeelhouders die in mij het vertrouwen begeven in die deurbeltijd, noem ik maar even.
Yeah.
Die heb ik eigenlijk meegenomen in deze transactie.
Oh, dat is wel aardig.
En dat is eigenlijk wel vriendelijk. Dat had niet per se gehoeven. Als ik echt een harde eikel was geweest, had ik dat niet gedaan. Maar ja, die mensen hebben mij zoveel gesteund in die moeilijke tijden. En ik dacht, weet je, het een leidt tot het ander. Ik neem ze daarin mee.
Maar je moet dan in je dorp nog een rondje kunnen
maar
rijden.
Je hebt het overgenomen, die technologie. Je hebt uit de keuken van TNO heb je het overgenomen.
Ja.
En wat hebben we toen voor betaald?
Ja, dat kan ik niet delen.
Oké. Okay.
Maar niet zo heel veel.
Nee.
Nou, je zegt net dat het best wel veel was. En
ik vond het toen heel veel geld.
Ja, oké. Okay.
Maar als je kijkt hoe groot het is
achteraf
geworden,
is alles niks. Ja. Nee, dat is waar. Maar een tonnetje of zo?
En ik mocht dat terugbetalen uit de toekomstige opbrengst. En dat was natuurlijk wel een mogelijkmakende factor.
Het was een soort vendorloon die je terug kon doen uit...
En wat ook belangrijk was, en dat is achteraf gezien was dat wel bijzonder. Maar ik wilde geen licentie, wat meestal gebeurt.
Ja.
Ik wilde het IP.
Ja.
Want ik dacht, ja, als ik niet het IP heb, dan lukt het me ook niet om financiering op te halen.
Nee, precies.
Dus dat is goed gelukt. Daarna financiering opgehaald. KLM, Rabobank, Schiphol, TU Delft en Incaf Capital van ABP zijn er ingestapt. Eind 2012.
Het zijn echt grote partijen.
Nou, dat... het ging om een paar miljoen toen.
Oké.
Nou ja. Maar wel grote partijen.
Ja, ja, precies.
Maar had je toen al omzet? Of,
ja, dus we hebben best wel een goede start gemaakt. En dat is wel een aardig verhaal. Hè. Soms moet je een beetje mazzel hebben. We hebben net allemaal wat niet goed ging. Maar
ja.
Toen ik deze technologie overnam, wist ik... ik moet Schiphol als launching customer hebben. Want hoe geloofwaardig ben ik anders naar andere luchthavens?
Nee, Lelystad heb je niks aan. Dat is al dicht. Nee, 20 jaar.
Maar ik wist ook dat TNO had al een aantal jaren geprobeerd... deze technologie aan Schiphol aan te bieden.
Okay.
En die waren daarin... niet geslaagd, zou ik maar zeggen. Dus dat werd een. Ik begon de wedstrijd met 3-0 achter eigenlijk. Maar ja, ik heb het toch gedaan, want ik vond het gewoon een goed idee. Tussen het moment dat ik tekende voor het project, dat ik alle IP overnam, en de borrel die we op een bootje in Amsterdam hadden gepland, zat een paar weken. En in die weken steeg de Royal Air Maroc op van de polderbaan op Schiphol. En die kreeg gans in beide motoren. En die is met rokende motoren en zonder klimmend vermogen super laag over Amsterdam gevlogen. Als je daar op de A10 rijdt, dan heb je daar zo'n, ja, ik noem het KPN-toren, zo'n telecom-torentje bij Zuid.
Ja, ja.
Hij is niet hoger gekomen dan
de shit, joh.
Dus volgende keer als je daar rijdt, denk je in een passagiersvliegtuig op die hoogte.
Dat is 10 meter hoog.
Met rokende motoren, ja, gevoelsmatig wel. Dus iedereen dacht, dit gaat helemaal mis. Dus iedereen op scherp.
Tweede Bijlmerramp.
Ja, precies.
Zit er ook vlak bij.
Ja, dat was echt de overtuiging. Maar die kist heeft het toch teruggehaald, de polderbaan. Ondanks alle foute procedures. Niemand is gewond.
Hoezo foute procedures hebben?
Nou ja, ik heb dat rapport gelezen. Ze hadden eigenlijk, er is een bepaalde vluchtroute dat je uitwijkt. En in ieder geval niet over Amsterdam en Haarlem heen vliegt.
Dat lijkt me ook.
Afbreken, ja. Niet over de stadcentrum zetten.
Ja.
Ja. Ja. Rotterdam heeft dat volgens mij geschreven, dat pannetje.
Ja, wie weet. En, maar goed, dus hij had gelukkig de baan, niemand gewond geraakt. De volgende dag las ik op de voorpagina van verschillende kranten. Dit had heel mis kunnen gaan en Schiphol heeft zojuist besloten in vogelradars te investeren van TNO.
En jij had het niet eens...
Ik heb niks gedaan. zij wisten niet dat het inmiddels geen TNO was, maar een radar.
Ja.
Dus dat was een vliegende start.
Wauw. Daar zat een week tussen of zo. Dus
ja, een paar, ja, twee weken of zo.
Ja, dat is bizar.
Dit was gewoon een gift from above.
Ja,
toen ben ik, dat was wel lachen, ik ben toen op Marktplaats ben ik een betonnen gans gaan kopen voor €7 uit een voortuin in Nieuwegein. Zo'n heel lelijk ding, weet je wel. En toen heb ik bij de opening, dus met 25 man gaan bier drinken op een bootje, heb ik dan het standbeeld voor de gevallen gans onthuld. Als openingsceremonie van het bedrijf. Omdat dat onze Guus geluk was.
Konden ze daarom lachen?
Nou ja, Schiphol was niet bij. Maar mijn gasten konden daar lachen.
Oh, jouw gasten? Ja, oh ja, ja.
Dus we waren gewoon met 25. Dus dat is een fameuze foto dat ze met 4 man voor die gans staan. En dat was het voltallige Roaming Radar Systems in 2010.
Ja.
Vliegende start.
Letterlijk.
Ja. En toen dus financiering opgehaald. Nou ja, je weet hoe dat... Jullie weten bijna wel beter dan ik hoe dat gaat. Namelijk dan presenteer je een hockeystick. Stap 1, geld uitgeven. Stap 2, er komt meer geld binnen. Nou, stap 1 lukte prima. Stap 2, de omzet halveerde. Miljoen verlies. Het jaar erop, weer een miljoen verlies. En het derde jaar, weer een miljoen verlies. En dat kwam omdat we achteraf eigenlijk een beetje mazzel hadden gehad met die start. Maar we bleken in een wereld te zitten waarin aanbestedingen de kok slaan. En die worden zomaar eens een jaar uitgesteld. Het is ook een heel binair verdienmodel. Zo'n vogelradar kost dus, toen kostte die iets van 6, 7 ton.
Ja.
Als we er 3 verkochten in een jaar, dan waren we heel mooi winstgevend. Verkochten we er 2, dan waren we al verliesnemend. Verkochten we er 0 of 1, dan was het gewoon drama.
Dus leasen.
Nou ja, radar as a service. Hè, dat kun je doen.
Raas.
Dus dat, raas. Dat is een deel van de oplossing. Maar uiteindelijk waren dat lastige tijden. Bovendien heb ik in 2014... gedacht, wij gebruikten toen drones om onze vogelradars te valideren. Want hoe weet je nou of je radar het doet? Je ziet een stip op je scherm.
Ja.
Maar ik kan geen 6 kilometer ver kijken of daar een vogel zit. Dus gingen we drones vliegen. En toen waren we eigenlijk onder de indruk van hoe waanzinnig makkelijk zo'n drone te vliegen is. Hoe weinig die eigenlijk kost. En wij waren getriggerd. En wij konden dus die drone zien. Alleen wist de vogelradar niet of het een drone of een vogel was. Ja. Maar toen dacht ik, dit gaat, hè, net als... de deurbel, net als camera's en telefoons. Ik dacht, drones gaan op een dag onderdeel uitmaken van het vliegverkeer. En die gaan hele mooie dingen brengen, maar ook hele slechte dingen. Ze gaan aanslagen plegen, ze gaan spionage doen, ze gaan disruptive zijn.
Ja.
En toen zijn we een purpose-built drone radar gaan maken. Notabene in de tijd dat we dus voor de tweede keer een miljoenverlies maakten. Dus ik naar de aandeelhouders toe. Ik zei, jongens, ik weet het gaat heel slecht. Maar ik heb een briljant idee.
Ja. Was dat allemaal family and friends zat er ook bij, toch?
Nee.
Nee, was het allemaal weg? Okay.
Ja, allemaal, serieus.
Serieuze. Ja. Oh, dat waren die grote partijen waar we net over hadden. Ja, okay.
En ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe me dat nou precies gelukt is. Maar in ieder geval uiteindelijk hebben ze nog wat extra geld ingedaan. Want ik had het niet, dus ik ben nog wat verwaterd. En in 2015 kwamen we met de eerste purpose-built drone radar ter wereld op de markt. Die kon dus niet alleen drones detecteren, maar ook automatisch onderscheiden van vogels. Dan zou je denken, dat wordt dus een mega hit. Maar,
timing is everything.
Ja, maar dat heeft dus echt nog jaren geduurd. En dat was echt een frustrerende tijd, want we gingen toen dus voor het derde jaar een miljoen verlies op rij maken.
En met hoeveel mensen zat je dan? Je zat dan
ik denk 25 of zo, 20.
Want je zei, ik heb 2 tot 3 en dan kon ik break-even draaien, toch? Niet?
Ja, ja. Ja, dus dat break-even punt, dat
maar je had al
wel
mensen laten gaan, neem ik aan. Je moest zo'n beetje straf. Of hield je iedereen aan boord?
Nee, ik heb, want het merendeel was innovatie.
Oh ja.
En ik zei, ja, we kunnen R&D'ers eruit donderen, maar dan houden de ziel eruit.
Ja.
Maar dat waren natuurlijk pittige gesprekken met aandeelhouders. Ik weet ook dat ik dan 's ochtends vertrok en tegen mijn vrouw zei van, nou, ik weet niet of ik vanmiddag nog een baan heb. Maar dat is toch iedere keer gelukt. Ik heb zelf overigens ook...
Hoeveel procent van de aandelen had je nog ongeveer? Hoog over? Had je nog een beetje voor zeggen of was je al wel veel?
Ja, ik was al onder de 50%.
Onder de 50%,
Ja, daar heb ik nooit zo mee gezeten overigens. In de zin van, ik heb altijd gedacht, ik eindig liever met iets kleins van iets heel groots.
Nee, ook qua avontuur ook. Dan kunnen ze je er wel makkelijker uit.
Ja, ik was kwetsbaar. Ja. Nou, sterker nog, ik heb uiteindelijk dat derde jaar, dat was mijn slechtste jaar. Omdat ik toen ik echt aan mezelf begon te twijfelen. Toen heb ik de aandeelhouders gevraagd, de andere aandeelhouders, om bij elkaar te komen met 1 agendapunt. En dat was de vraag, ben ik de juiste man om dit schip door de storm te varen? En als dat niet zo is...
Dan haal je ook de angel eruit, als het ja of nee is.
Precies. Ik dacht, ik moet dit weten. En als het antwoord is nee, of er zijn te veel twijfels...
Nou, dan kan je wel je ego goed aan de kant zetten. Dat is wel mooi. Dat is wel sterk, vind ik dat.
Nou ja, dankjewel. Ik vond het spannend om te doen natuurlijk. Nee, gelukkig natuurlijk. Was het antwoord, als er iemand dit schip door de storm kan varen, dan ben jij het. Dat had ik ook even nodig op dat moment. Want dat is... Ja.
Maar 3 jaar is best lang. Als je 3 jaar inderdaad... En je hebt bijna geen verkopen dan, toch? Wel,
ja, precies. Nou ja, we deden 1 of 2 radars of zo. Maar inmiddels hadden we wel doorgezet op wat groei. Dus dat is een na-append effect.
Jawel, maar ik kan me voorstellen, als je 3 jaar zit en je bestaat nog niet eens zo lang. En je hebt al die mensen en dat iedereen gewoon heeft, ja, het moet gebeuren. Dan kom je toch in het... Dat is best lang dan.
Zeker.
Ja.
Nou, het is wel zo dat in dat derde verliesjaar wisten we dat het... Dat we winst gingen maken daarna. Want we hadden tenders gewonnen.
Oh, fijn.
Alleen die omzet zou pas het jaar erop.
Maar dan is het meer uitrollen. Ja.
Ja, dus het jaar daarop groeiden we niet met 5 of 10%, maar met 450%. En flipte het verdienmodel naar...
En waren dat ook al toen die dingen met die drones detecteerden? Nee, of was het nog steeds die vogel?
Waren eigenlijk nog steeds vogels. Dus mensen denken inderdaad van, oh ja, vogel of droneradar. En toen ging het goed.
Toen ging het goed.
Maar eigenlijk was het droneradar, ja...
Er kwam er nog eens bij. Dat was een kers op de
dat
taart.
Dat kwam later.
Dat was zo'n kers op zo'n taartje.
Ja, nou ja, maar die kers van de... Ja, kers, ja, weet je, dat is natuurlijk echt ook door de Oekraïneoorlog gekomen. Dat een enorme vlucht heeft genomen. Want in die periode dat ik die droneradars had... ging ik de hele wereld over lezingen geven... over wat drones gingen doen in de toekomst. En ik had het eigenlijk minder erg gevonden als iedereen zei... ja, we geloven je niet... Dan had ik ook een roepen in de woestijn geweest. Maar wat er eigenlijk gebeurde was dat iedereen zei van... Jezus jongen, je hebt helemaal gelijk.
Ja. We gaan even niet je radar kopen.
Ja. Dit gaat een mega probleem worden.
Nee, maar ja.
En echt ook directies van gevangenissen. Mensen van Defensie. Iedereen zei, ja, je hebt gelijk jongen. Want ik had dan filmpjes geript van YouTube. Met wat drones al konden. Ja. Gewoon onder water. Touwbruggen maken, geautomatiseerd. Stokken overgooien. Echt, dat bestond allemaal al. Gewoon geript... Vet muziekje eronder. 3 minuten kijken. En iedereen zat echt van holy crap. Dit
maar wat wil je daarmee bereiken? Want dat is toch eigenlijk iets een trein die je niet kan stoppen? Wel.
Nou, wat ik wilde bereiken is sense of urgency. Dat drones een probleem gingen worden. En dat ze mijn radars gingen kopen.
Om die drones te detecteren?
Ja.
Ah, oké. Okay. Dan begrijp ik hem. Ja. Ja.
Dus en wat dus frustrerend was, dat iedereen...
Ik dacht dat je ook drones verkocht.
Nee. Wij doen dus radars, die staan op de grond en kijken naar de lucht.
Maar dat zijn best wel grote machines die dus... kosten die radardingetje, die radars detecteren... Is dat dan ook iets van 6-7 ton?
Ja.
Of 8 ton eigenlijk, hè? Maar, ja, of kan je dat wat goedkoper doen ook? Heb je niks voor wat kleiners?
Kleinere radars.
Nee, nog niet. Het is 5-6 ton zo'n beetje.
Ja? Zo, ja. En dat werkt goed?
Ja.
En daar ben je gewoon first mover.
Maar met die oorlog nu, want heb je nu ook dat je gebruiken mensen ook in de oorlogsgebieden jouw radar om die drones te detecteren?
Er staan bijna 300 van ons systeem in de Oekraïne te draaien.
Hoppa. Hoppa. Kijk, nu...
Maal 5 ton?
Doe de wiskunde, 105 Kachin. Miljoen.
Ja. Ja, maar jouw aandeelhouders, die staan wel te springen.
Ja, nou ja, dat dus anderhalf jaar geleden ongeveer is Parcom ingestapt.
Okay.
Nederlands private equity.
Is dat niet te vroeg geweest? Of was je er blij
mee? Dat is te vroeg geweest. Ja. Althans, ze hebben een goede deal gemaakt. Maar ook daar, ik ben niet zo
maar
van
Maar anderhalf jaar geleden, toen was de oorlog wel vol bezig.
Nee, daarom. Dus. Het is eigenlijk, weet je, de aandeelhouders die eind 2012 in zijn gestapt. Wij zijn hun beste investering voor allemaal geweest. Dankzij het feit dat Parcom hun aandeel heeft overgenomen. Want wat er gebeurd is, zij zagen die enorme groei van Robin Radar. Nul leningen, enorme omzet, enorme winsten, fantastisch.
Ja.
Je moet je voorstellen, vorig jaar deden we 115 miljoen omzet met een zeer keurige winstmarge die ik niet zal delen. Maar
kunnen we nog in de KVK kijken? Of heb je niet gedeppen?
Nou, er zit een vertragend effect in, maar dat wordt uiteindelijk natuurlijk publiek. Maar die aandeelhouders van het eerste uur, van het tweede jaar eigenlijk, die zagen natuurlijk Gouden Bergen en die wilden hun aandeel verzilveren. En dat creëerde wat onrust.
Ja.
En ik dacht, ik wil voorkomen dat iedereen zijn eigen plukje gaat verkopen en ik zo meteen met een groep.
Had je geen goede overeenkomst, aandeelhouders overeenkomst?
Nou, hij heeft natuurlijk right to first refusal en dat soort dingen.
Maar dat was het eigenlijk.
Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Maar goed, een hele goede relatie. Altijd gehad met mijn aandeelhouders. Dus ik heb voorgesteld, proactief, van jongens, ik merk dat sommige fondsen zijn aan hun einde. Jullie zijn zeer trouw geweest. Ik stel voor dat we als bedrijf op zoek gaan naar een nieuwe aandeelhouder. Die iedereen kan uitkopen die eruit wil. Maar ook in staat is om Robin Radar naar het volgende niveau te helpen.
Maar heeft Parcom dus gedeeltelijk buy-out gedaan? Dus geduldig mensen eruit gekocht en een stukje groeikapitaal?
Ja, het eerste.
Alleen buy-out.
We hadden geen geld nodig.
Dus alleen buy-out?
Ja.
Okay. Heb jij geld van tafel gehaald ook een beetje?
Ja, een stukje. Ja.
Maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. Want ik bedoel, je ziet wel weer dat de aanhouder wint.
Ja, dat is leuk.
Dat is daar ook van. 3 jaar lang gewoon...
Op een gegeven moment kan je ook niet meer terug, hè?
Nee.
Maar, niet meer terug.
Maar dan is zo'n oorlog toch wel gek dat je ziet wat ik zei in het begin. Door druk, onder druk wordt alles vloeibaar. Door druk ben je creatief en ga je toch... met die drones, dat is eigenlijk het vliegwiel geweest, toch? En de oorlog dan daarmee.
Ja. Nee, je ziet eigenlijk
wat heb je
vier stappen...
nu ook in Azië? In Midden-Oosten, sorry.
Ja.
Ja?
Nou ja, dus ik zou vertellen hoe dat gaat in 4 stappen. 1 is conflictgebieden. Dat is eerst de Oekraïne.
Ja.
Daarin wordt duidelijk voor iedereen voor wie het nog niet duidelijk was, welke rol drones spelen in moderne oorlogsvoering.
Ja.
En dat leidt tot een urgente behoefte aan die systemen en wij konden dat leveren. Dat waren dus NATO-landen die bij ons, met name Nederland, die dan bij ons systeem koopt en doneert aan Oekraïne. Dat is stap 1. Dat begon in 2023.
Nou, fijne klantjes ook wel. Ja. Kling.
Ja.
Hoppa.
Ja, je moet wel alles voor financieren overigens. Maar dat konden we gelukkig.
Okay.
Maar dat was de toen grootste deal ooit. Was 51 radars in 2023. Dat is publieke informatie. Die hebben snel geleverd.
Waar worden ze gemaakt, de radars?
In Den Haag.
Oh, dat is mooi.
Maar die 51, dus productie technisch, kan je snel opschalen, of niet?
Ja, wij zijn enorm opgeschaald. Dus in de jaren waar ik net over had, maakten we misschien 20 radars per jaar op een gegeven moment.
Ja.
Dat zijn er nu 8 per week.
8 per week, dus 400 per jaar.
Hoeveel werkgelegenheid schep jij dan?
Aan het eind van het jaar hebben we 325 medewerkers.
Kikker man, mooi. Ja. He, dat wordt hier gemaakt. Dat is goed voor Nederland.
Ja, en we gaan dat nu dus outsourcen. Dus even over die strategie. Ik zal zo op die 4 stappen komen, maar ons strategisch plan heet A New Breed of Radar Company Adaptive to Change.
Ja.
Want de vraag is, waar schalen wij tegen op?
Ja.
Is dit een tijdelijke piek? Is dit het nieuwe normaal? Of is dit nog maar het puntje van de ijsberg?
Ja.
Ik vrees dat laatste. Maar wij gaan
nu dat vrees je niet. Dat hoop ik toch?
Nou ja, maar daar zitten heel veel vervelende consequenties aan voor Europa.
Voor de wereld.
Voor de wereld. Ja. Maar feit is dat we sinds 23 hebben een CAGR van 60% per jaar.
Oké. Okay. Dat is
dus dan geef een CAGR uit.
Jaar op jaar.
Dan geef een CAGR uit.
Dat is de groei.
De average growth rate.
Dus gewoon wat je jaar op jaar...
60% per jaar.
Ja, gemiddeld. Dus de ene keer is 100, de andere keer 40. Maar
hoeveel jaar zei je?
Sinds 70
gemiddeld, hè, trouwens.
Sinds 23.
Ja, dus je zit nu in je derde jaar.
Ja.
Vierde, sorry.
Je bent pas net bezig, man.
Dit jaar, was ook wel lachen trouwens, toen we 4,5 miljoen omzet deden. Toen heb ik een strategisch plan geschreven. En dan zei ik, stip op de horizon, we gaan 150 miljoen doen in 2030. En toen dacht iedereen echt, je bent helemaal van partje. Maar dat gaan we dit jaar doorheen.
Maar kan je niet, ook los van alleen productie en verkopen, heb je ook een hele hoge maintenance tak. Dus een service tak, een recurring revenue, of niet?
Ja, nou...
Want dat is, dan bouw je, dan stapel je.
Ja.
Raad, zonder verkoop.
Die is beperkt. En dat heeft ermee te maken dat met name de systemen die we dan aan Oekraïne leveren, dat daar geen langetermijn onderhoudscontracten bij zitten. Dat wordt nu wel, nu met terugwerkende kracht nog gedaan. Maar de recurring revenue is beperkt. Dus als je kijkt naar de plussen en minnen van het verdienmodel, zeg maar, dan
dat is wel dat jammer. En hebben jullie een afspraak dat als je aan Oekraïne jullie productie regelt, dat je het niet aan de Russen mag...
Zeker.
Maar dat is wel belangrijk. Nee. Dus de Nederlandse overheid, ik neem aan dat die wel jouw bedrijf heeft aangestipt als belangrijk. Dat het een beetje binnenshuis blijft of binnen Europa. Of hoe werkt dat?
Nou, dat werkt met...
Mag jij aan iedereen leveren? Nou, dus niet, hè? Maar...
Nee, er is exportcontrole. Dat is wetgeving die Europees geregeld is. Dus dat geldt voor alle Europese landen. En die bepaalt of iets wat voor categorie je product is. En onze categorie is dual use. Dat betekent het is een civiel product wat ook militair kan worden ingezet. Omdat wij hoogte toekenning doen aan niet meewerkende doelen, vallen wij onder dual use. En dat is maar goed ook, want dat betekent dat de overheid ook iets vindt van aan wie we de spullen leveren. Dan betekent dat sowieso niet naar Noord-Korea of naar Rusland gaat. Het betekent dat wij bij alle landen buiten de EU hebben een exportvergunning nodig.
En Amerika? Mag je die leveren?
Ja.
Dus, dat ze na verbondgenoot zijn, et cetera. Maar je hebt natuurlijk iedereen nu anti-Amerika. Maar is het alleen maar Noord-Korea en Rusland? Of
er zijn wel meer landen.
Ja, Iran?
Ja, precies.
Irak?
Ja.
Of Irak?
Ja.
Prima.
Kijk, sommige landen zijn geboycott, dus daar mag je ook geen flesje water naartoe afhandelen. Ja. In het geval van dual use producten moeten ze gewoon goedkeuring kijken. En dan hangt het ook af van of het op een luchthaven geïnstalleerd wordt op een vaste plek. Of dat het een wazige partij is of zo.
Hey, hoeveel voorsprong heb jij op je concurrenten?
Ja, inderdaad, want het is natuurlijk gigantisch. Als je kijkt naar die dronemarkt, die is geëxplodeerd, hè?
Ja.
Helaas voor oorlogsgebieden.
Maken van drones.
Name. Ja. Ja. Maar je hebt nu ook drones ook voor gemeentes en overheden om te kijken of vergunningen goed worden uitgevoerd. Weet je, dat soort dingen allemaal.
Ja, daar zit ik wel een beetje gevaarlijk voor Portugal.
Maar
een beetje van grond.
Maar hebben jullie patenten of is jullie technologie? Of heb je veel concurrenten erbij gekregen? Dat is natuurlijk belangrijk.
Een hoop vragen.
Nee, hoeveel voorsprong heb je? Dat geeft wel veel antwoord, denk ik.
Nou, ik denk dat wij op dit moment erkend worden als de beste drone-radar ter wereld.
De markt.
Dat is heel
markt.
Ja. En er zijn ook andere radarsystemen die goed zijn. Maar als je kijkt naar price-performance ratio, dus dat je voor relatief weinig geld zulke militaire capabilities hebt. Wat er uniek is aan deze radar is dat hij 360 graden rondom kijkt. Je hebt andere radars die kijken in een hoekje. Wat uniek is dat hij volledig 3D is. Dus we hebben hoogteinformatie. En dat is belangrijk als je een drone uit de lucht wil schieten of met een andere drone of met technieken. En dat is wel interessant, dat door die deployments in de Oekraïne krijgen wij hele urgente feedback over onze systemen. Ja. En dan moet je laten zien waarvan je gemaakt bent. En dat betekent dat je in een hele korte tijd die feedback kan omzetten in verbeterde producten. En een concreet voorbeeld is dat als je een radar aanzet, word je ook een doelwit. Want zo'n radar dat zendt uit. Dus als je dat in de frontlinie doet, dan kun je...
Dat jullie niet zo erg, dan moet ik weer een nieuwe leveren.
Ja, nou ja, zo zit het
er een reflector op, dat ze een beetje zien.
Niet in het, maar... En dus wil je eigenlijk bewegen met je radar. Dus er worden ze ook vaak op pick-ups of op auto's ingezet. Maar dat betekent, je rijdt ergens aan toe, zet de auto stil, radar aan. En toen kwam de vraag van, kunnen jullie het niet zo maken dat we al rijdend beeld hebben? En in eerste instantie konden mijn ingenieurs heel duidelijk uitleggen waarom dat natuurlijk niet mogelijk is. Ja. Want ja, we filteren alles wat beweegt, alles wat stilstaat, filteren we eruit. We focussen op alles wat beweegt. En als je de radar gaat bewegen, beweegt de hele horizon.
Beweegt alles.
Ja, werkt natuurlijk niet. Een jaar later hebben wij een on-the-move capability ontwikkeld. Waarbij je de radar nu met 100 km per uur kan bewegen en we nog steeds goed beeld hebben.
Ja.
En dat heeft ons weer, ja, weer boven de rest uitgetild. En zo is dat continu een rat race. En je noemde net Midden-Oosten. Mijn aandeelhouders vroegen natuurlijk van ja, als het nou vrede wordt in de Oekraïne, ja, welke impact heeft dat op het bedrijf dan? Ja. Nou, nog voordat ik die vraag kon beantwoorden, brak de pleuris uit in het Midden-Oosten.
Dubai, hoppa.
Ja, en wat zeggen al die landen? Nee. Ik zat in Oman de dag dat de oorlog uitbrak daar. En ik kon nog net...
om te verkopen?
Nee, eigenlijk gewoon om het land te bekijken.
Okay.
Maar we konden nog net terugvliegen. Ja. Maar al die landen daar, die investeren nu in antidroonmaatregelen. En die hebben eigenlijk maar één criterium. Het moet zich bewezen hebben in Oekraïne.
Ja, en moet het snel zijn.
Ja, dus nou, dit klinkt allemaal heel positief. Hè? Dus ja, we hebben een voorsprong. Maar laat duidelijk zijn dat deze markt van antidroommiddelen, dat daar een enorme focus op zit. En dat er ook Amerikaanse partijen zijn waar ontzettend veel geld gewoon verbrand wordt. Bijna om het verbranden, zou je haast zeggen. En wij zijn natuurlijk wel een Hollandse nuchtere club.
Ja.
Hoe
lang is het geleden dat Parcom is ingestapt?
Anderhalf jaar of zo.
Dus over een jaar of vier moet het weer door. Maar misschien dat ze wel Amerikaanse partij dit koopt dan.
Ja.
Nou, heb je met Park, met Bas of met Gijs?
Ja, ik ken ze allebei, maar Bas vooral.
En hebben jullie nu ook al directe orders uit Midden-Oosten?
Ja.
Ja? Bizar, hè?
Dat gaat snel, hè?
Ja. Ja. Ja, die hebben natuurlijk heel snel nodig.
Nou, en je moet dus ook kunnen leveren. Dus als we terug naar die titel van strategisch plan, New Breed of Radar Company, Adaptive to Change. Traditionele defensiebedrijven hebben innovatiecycli van 5 tot 7 jaar. Die hebben een orderboek wat 10 jaar gevuld is. Snel kunnen veranderen en snel kunnen leveren is niet per se waar ze goed in zijn. En dat is wat wij kunnen. Dus wij investeren enorm in voorraden.
Ja.
In redundante supply chains. In het outsourcen van productie. Zodat, ja, want eigenlijk is de kern is het een software.
Heb je nooit ooit wel eens ethische discussies aan welk land je wel of niet? Of is dat allemaal vastgelegd met verdragen? Dat je,
nee, hebben
dat
we het
je,
net over gehad.
Ja. Ja, nee, dus nou ja, dat wordt primair natuurlijk bepaald door regelgeving. En in basis volgen we gewoon de overheidsregelgeving.
Ja, maar je hebt heel veel Afrikaanse
landen. Maar er zijn gevallen waarin we ook besluiten om te zeggen nu even niet.
Ik vind het wel een interessante vraag. Je hebt op een gegeven moment gevraagd aan je aandeelhouders. Ben ik de man voor deze fase, om het door de storm te leiden? Zou je die vraag nu nog een keer durven stellen? Want eigenlijk is jouw bedrijf weer in een hele andere nieuwe fase terechtgekomen. Misschien wel in een fase om nog eens een keer op. En dan, want er komt een verkoop weer aan, hè, over 3, 4, 5 jaar. Want Parcom zit daar voor 5, 6 jaar in. Hè, dat weet je beter dan ik. Maar ben jij nu de man voor de komende jaren of de komende 10 jaar? Waar zit jij? Of ga je het nog vragen?
Ik vind dat je die vraag altijd moet stellen.
Ja.
En zeker nu Robin Radar is veel groter dan mij als persoon geworden. Dus daar komt ook heel veel verantwoordelijkheid bij. Ik doe dit nu dus bijna 17 jaar. De kans dat de CEO die het gestart is met 4 man... nog de juiste man is om het schip te leiden,
tadaa,
als het 500.000 man is, die is niet heel.
Ja.
Mijn voornemen is ook om dat punt voor te zijn. Dus ik neem liever een half jaar te vroeg afscheid. Of 2 jaar te vroeg afscheid. Ja. Dan
ga je dat hier aankondigen dan nu? Ja,
nee. Kijk, ik vind de relatie met Parcom echt waanzinnig goed. Super transparant. Wederzijds. Ik vind het echt een hele fijne club.
Dat is mooi.
We moeten daar continu met elkaar kijken van ben ik de juiste man. En
wat is jouw ambitie dan?
Nou, mijn ambitie is wel om mezelf overbodig te maken. Ook ten gunste van het bedrijf.
Omdat je gewoon lekker in Oman op het strand wil zitten.
Nou, ooit. Ik wil niet met pensioen. maar kijk, ik ben natuurlijk wel 17 jaar lang super intens aan het knokken. En dat is nog los van al die verhalen van daarvoor.
Ja.
Ik merk ook dat hoe minder ik te doen heb, hoe meer effectief ik ben voor het bedrijf. En dat duurde even voordat ik dat wilde toegeven. Want ik heb zo'n soort aanname dat ik als leider harder moet werken en meer uren moet maken enzovoort. Maar eigenlijk, hoe minder operationeel betrokken ik ben, hoe...
En kan jouw familie het aan als je wat meer thuis gaat zijn?
Ja, dat gaan we achterkomen.
Ja.
Nou, ik weet ook niet of ik meer thuis ga zijn. En ik kan me ook voorstellen dat ik wel betrokken blijf bij het bedrijf. Ook als ik de rol van CEO niet meer heb, zeg maar.
Een goede RVC of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Kijk, en de contacten met de Nederlandse overheid, die, ja, die, daar kan ik wel in bijdragen.
Ja, jij zit natuurlijk wel op goed niveau overal. Ja. In die laatste jaar. Hey, een paar ondernemerstips, denk ik. Ja. Ja, ik vind het ook heel mooi. Ik wil nog wel een paar ondernemerstips hebben,
ja.
Toch, Peep?
Ja, absoluut. Wat leuk, want ik ben indirect via Funtefund zit ik ook een paar komt. Dus zijn we ook aanhouder.
Nou, gefeliciteerd.
Ja. Hartstikke mooi.
Ja. Goed. Lekker.
Bedankt.
Ja.
Hè? Bedankt.
Ja, bedankt. Bedankt. Ja, ja.
Nee, maar een paar ondernemerstips. Ja. Ja. Ik kan de eerste al wel invullen, de aanhouder.
Ja, luister, die hebben we eigenlijk
of
al
is dat, ja. Ja. Of nee, jouw tip, sorry.
Nou ja, nee. Jij zat op het om feedback vraag, zeg maar, denk ik. Of,
Nee. Geef jouw ondernemers. Nou, wat zijn jouw ondernemerstips?
Ik vind het altijd best lastig om ondernemerstips te geven. Want ik zou er een noemen. En dat is zorg dat je talent om je heen verzamelt. Een divers team, een management team. Waarin je mensen...
Beter,
precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk een tip die iedereen wel kent. En als ik die 10 jaar geleden had gehoord, had ik gezegd, ja, dat klinkt heel leuk. Maar ik heb het geld niet om hele dure mensen aan te nemen. Ja. Dus dat is een beetje makkelijk lullen vanaf de zijlijn. Maar het is wel zo dat ik eerder die stappen had kunnen maken. En liever 1 heel duur iemand dan 3 stagiaires, zeg maar. En ook echt wel 3 jaar vooruitdenken. Dus niet iemand aannemen waarvan je zegt, dat heb ik nu nodig. Maar zeggen, hey, hoe ziet de organisatie er over 3 jaar uit? En dan ga je op dat niveau ga je recruiten.
Ja.
Ik heb in het begin heel vaak fans van de show aangenomen. Dus mensen die het heel knap vonden wat ik gedaan had.
Klapvee.
Ja, eigenlijk klapvee. En dan blijkt dus dat ik gewoon een groot ego heb. En denk, nou, wat een enthousiast.
Goed dat je dat ziet.
Wat een enthousiast iemand. Kom
ook,
erbij.
Dan groei je ook. Ja,
maar ja, daar word je dus niet beter van. Nee. Dus het mag best een beetje schuren met andere persoonlijkheden. Die juist in problemen denken, in mijn ogen dan. Hè, in plaats van in kansen. Maar ja, als ik alleen maar mensen om me heen verzamel die in kansen denk, dan gaat het hard van je af. Ik vind de uitspraak, oh ja, en een paar belangrijke uitspraken. Culture eats strategy for breakfast. Ik ben er echt van overtuigd dat een van je topprioriteiten als CEO moet zijn een winnende bedrijfscultuur. Omdat je heel veel tijd met elkaar spendeert. Het moet ook leuk zijn en je moet elkaar 100% kunnen vertrouwen.
Veiligheid ook dus.
Ja, veiligheid ook. Ja. Durven kwetsbaar op te stellen. Want het is ook, je geeft als leider het voorbeeld. Ik sta wel eens op het podium voor het hele team. En dan zeg ik, ja, ik weet dat dit probleem speelt. En ik heb de oplossing nog niet. Nou, dat had ik 10 jaar geleden nooit gedaan. Want dan dacht ik, ja, je moet pas een probleem presenteren als je ook de oplossing kan presenteren. Want wat is anders je boodschap?
Ja.
Nou, de boodschap is, we weten niet allemaal.
We werken eraan.
Ik heb gezien wat jullie zien. En we werken eraan. En dat kan ook een boodschap zijn. Dus nou ja, bedrijfscultuur is superbelangrijk. Ik vind de uitspraak confront the brutal facts yet never lose faith vind ik mooi. Dus
nog 1 keer?
Ja, confront the brutal facts yet never lose faith. En dat betekent aan de ene kant is het je plicht om de feiten onder ogen te durven zien. En niet het voor jezelf mooier te maken. Kijk naar de feiten. Ga ze niet uit de weg. Aan de andere kant is het je taak als leider om, ondanks die feiten die soms niet altijd rooskleurig zijn, nooit de moed te verliezen. Ik denk dat die combinatie mooi is. Dat zijn zo wat dingen die mij doorheen slepen. En de verbeeldingskracht, hè, dus kunnen omgaan met teleurstelling, is denk ik een van de belangrijkste eigenschappen van een goede ondernemer. En ik vind mezelf dus niet zo'n bikkel eigenlijk. Er zit een soort bijna schattige naïviteit in mij. Dus ik kan de toekomst, ik kan succes zo beeldend voorstellen. Ik kan door het volgende pand lopen. Wat 4 keer zo groot is. En ik word daar zo lined enthousiast van. Dat het me motiveert. Ik moet het alleen nog maar doen. En ik heb een slecht geheugen voor negativiteit. Dus ik vergeet ook heel veel dingen die niet gelukt zijn.
Heerlijk.
Nou, dat is goed. Ja, dat makes me een happy place. Maar dat sleept mij er doorheen. Anders dan haal je denk ik niet vol.
Ja.
Maar, super.
Nou,
mooi.
Gefeliciteerd met wat je hebt bereikt.
Ja, dankjewel.
En door hebt gezet.
Leuk om hier te mogen.
Echt mooi.
Nou, ik vond het een leuk gesprek. Ook wel een beetje spannend. Omdat het toch wel raakt aan je ervaring als ondernemer. En een super open gesprek was. En eerlijk. Wil je nou meer van dit soort verhalen horen? Ga dan naar Dutch Dragons.